Radio 1. NTR.
Mangiare. Documentairemaker Fidan Eki schrijft smakelijk over de Turkse keuken in haar boek Fidan's Family Food. Een nieuwe aflevering van onze culinaire wedstrijd. De allerbeste kok blijft toch je moeder. Jona Freud maakt Syrische metsen in het kader van de Nacht van de Vluchteling. En man met microfoon Chris Baeyema gaat naar Dex. Uw presentator, Peter Apostel.
Het is weer zo verschrikkelijk lekker wat we allemaal gaan doen. Hier zijn de dames van Mangiare zijn alle bakjes aan het vullen. En hoesjes van bakjes van aan het halen. En het is metsen en het is haring en het is tapas en het is bloemkool. En ongelooflijk lekker. Dag luisteraars, welkom bij het koken en eetprogramma Mangiare. Live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere twee weken. Ik vind het hartstikke leuk als u reageert, dat weet u. Mangiare@ntr.nl. Kom maar op, kom maar meteen met de tekst. Want dan kunnen we dat ook in deze uitzending behandelen. Waar kunt u het over hebben met ons? Mangiare@ntr.nl of hashtag Radio Mangiare. U kunt het hebben over de Turkse keuken bijvoorbeeld. Wat is uw ervaring daarmee? Fidan Ekis, programmamaker. Die is onze gast. Hij schreef het boek Fidan's Family Food. Met allemaal gerechten uit de Turkse keuken. Ja, een verhaal over de bindende factor in de familie. Eten. En dat was een heel erg bindende factor. Hè?
Ja, behoorlijk. Ik heb het ook wel een beetje misbruikt, denk ik, om het boek te kunnen schrijven. Maar...
Ja, want ze staan ook allemaal op de foto en zo. Dat is geen ontsnappen aan.
Ja, mijn familie wordt er wel een beetje gek van dat ik ze altijd inschakel voor projecten, documentaires, columns. Ja. Maar in dit geval was het eigenlijk zo dat ik aanvankelijk dacht... ik moet al die recepten verzamelen van de familie. En tijdens het schrijven, want het is eigenlijk gewoon meer dan een kookboek... staan gewoon vooral verhalen in die ik altijd al wilde schrijven... en nu kon schrijven. Het is een soort sitcom eigenlijk over mijn familie. En toen dacht ik, ja, eten bindt ons echt. Dat was... meer waar dan ik van tevoren had bedacht eigenlijk.
Je hebt ons heel blij gemaakt omdat je ook gewoon met een bakje eten binnenkwam. Wat heb je gemaakt?
Ja,
gaan we het straks dan heel uitvoerig over hebben. Maar dan weten we alvast wat ons te wachten staat. Wat is het?
Het ziet er, ik dacht net wel toen plastic eraf haalde. Het ziet er niet uit zoals het eruit zou moeten zien.
Ja.
Maar goed, ik kom uit Rotterdam. Normaal gesproken, als je de ingrediënten... dus zeg maar meer de saus er al in doet. De dressing moet je het eigenlijk wel zo snel mogelijk eten, denk ik. Want normaal gesproken maak ik het, zet ik het in de koelkast... en wanneer je wil eten, doe je de dressing erin. En daar wilde ik nu niet jullie ook niet mee vermoeien. Dus ik heb het er al in gedaan. Dus het ziet er een beetje natter uit dan zou moeten.
Ja,
maar het is
en wat
echt
is het?
Lekker.
Is het bulgur?
Het is, ja, we noemen het bulgur omdat dat de beste manier is om het uit te leggen. Oh nee, sorry, couscous wou ik eigenlijk zeggen. Want bulgur kennen heel veel mensen niet. Dus in mijn boek noem ik het de Turkse couscous. Maar het heet inderdaad bulgur. En er zijn verschillende varianten van. Dan kan je gewoon in mag ik waarschijnlijk niet zeg maar in de supermarkt kopen.
Ja. De supermarkt, Turkse winkel waarschijnlijk ook.
Turkse winkels ook sowieso. Maar nou, misschien makkelijk als je weet dat je het gewoon in de plaatselijke bij de supermarkt.
Het kost bijna niks. Het is heel
het kost bijna niks. En wat erin gaat, is ook gewoon. Ja, het ziet er heel kleurrijk uit. Maar er zitten eigenlijk. Hier zitten rode pepers in. Nog liever ook groene pepers. Sla, komkommer, bosuien. En die couscous, die bulgurs, die maak je dus nat met warm kokend water. En als je dan alles met elkaar mengt en heel veel citroen en slaolie, olijfolie, zout en een beetje sambal doe ik er altijd in. En tomatensaus en tomaten zelf mogen er ook in. Het is gewoon zo simpel te maken.
Ja.
Ik heb echt heel veel zitten hier nog niet in, want ik heb me gehaast. maar het kan nog... lekkerder.
Nou, nee, maar alle vertrouwen is nu aan dit gerecht.
Ja.
Fidan Ekis, dus luisteraars. Als u iets wil zeggen over de Turkse keuken, kom er maar mee. Misschien heeft u op uw reis door Turkije een heel bijzonder gerecht geproefd. Of heeft u vragen daarover? Van harte welkom. Mangiare@ntr.nl. Naast mij zit Jona Freud, mijn steun en toeverlaat, kookboekenfanaat. Zij heeft metsen gemaakt. Metsen, ja, dat is eigenlijk en het hele Midden-Oosten en Griekenland en alles wat daarbij hoort, Jona. Maar je hebt echt een mooie speciale aanleiding daarvoor.
Ja, ik vond het een mooie aanleiding dat morgenavond de Nacht van de Vluchteling is. Daar sommige mensen zelfs 40 kilometer gaan lopen. Daar beginnen ze om 12 uur 's nachts mee. Dus dan zijn ze pas de volgende ochtend om 8 uur ongeveer komen ze weer binnen. Vond ik het een mooie aanleiding om in het kader daarvan metsen te maken die uit landen komen waar veel vluchtelingen vandaan komen. Dus,
ja, want metzen zijn, voor de mensen die dat niet weten, eigenlijk kleine voorgerechtjes.
Het zijn eigenlijk de tapas uit de Noord-Afrikaanse landen. Precies. En Griekenland ook. Ja.
En dan zie ik dus een bol naast jou liggen. Eerst dacht ik dat je gewoon een hersenpan had genomen en de haren er vanaf
Zo ziet hij eruit, hè?
Maar ik ben wel heel blij dat dat niet zo is. Want dan had je een heel morbide...
Het is gewoon een bloemkool.
Je gaat hem twitteren, Francine.
Ja, vind ik wel.
Ja. Maar wat is het? Het is een bloemkool.
Het is een bloemkool waarop een tahin-noten spread overheen gaat. Dus, ik zal er straks alles over vertellen. Ja. Want ook een reden om het te gaan hebben over de metsen is natuurlijk een boek van Nadia Marijn over de metsen is uitgekomen.
Nadia Marijn, de koningin
Nadia
van de
Zirwali en Marijn Tol. Die hebben een boek geschreven, De Zoek, ook vol met metsen.
En daar gaan we het allemaal over hebben.
Gaan we het allemaal straks over hebben.
Mijn charmante assistente Francine, die komt weer met een nieuwe aflevering van De Allerbeste Kok Blijft Toch Je Moeder. Ik ben overigens, Francine, net naar een memorial lunch geweest voor Jo Braakhekken. Naar wie wij deze wedstrijd dit jaar hebben genoemd. Het was prachtig, alle chefs waren er. Iedereen heeft hem op handen gedragen bij leven. En eigenlijk ging dat... Na zijn dood gaat dat dus gewoon
zo
door.
Zo mooi. Ik vind het ook nog steeds heel... het is gewoon van ons ook een fijn gebaar. Mooi om te kunnen doen.
Ja.
En we maken vandaag... of eigenlijk heb ik die al gemaakt. En die staat nu in de oven. Een crumble van rabarber met bourbon whisky.
Oh my god. Is dat een inzending van een van onze luisteraars?
Dat is een inzending van iemand die een moeder had... die wel zo dol was op rabarber... dat het ook daar thuis wel een beetje een overkill gaf.
die kinderen zijn met trauma en al behandeld.
Trauma en al, maar dit was dan een van de gerechten... waar voor gejuicht werd.
En waarom klink je als een collegemeisje van 19 jaar?
Ja, omdat deze charmante assistente net terug is van Oerol. Een heerlijk festijn op Terschelling... Waar het altijd waait.
Ja, ja. Ja, het waait altijd. Ja.
Nou ja, misschien heb ik daar die stem van.
Ik heb zo'n stem van. Ja, ik wou zeggen, ga ik ook.
Ja. Wij willen allemaal naar Oerol vanwege die stem. Straks een reportage van Tessel. Dus en niet met zo'n stem door Chris Baeyema. Dat is onze man met de microfoon, onze verslaggever. U kunt trouwens naar een man met de microfoon gaan... want hij maakt een schitterende podcast. Kun je altijd podcasten, is hartstikke leuk. Hij reisde af naar Texel waar sterrenkok Jef met typische waddenspullen kookt. Gaan we straks horen. Maar we gaan eerst haring happen. Want mevrouw Freud en ik waren deze week op de legendarische, mag ik wel zeggen, Hilton Haring Party. Dat is een hele grote party.
Het was een jubileumeditie zelfs.
25 jaar.
Ja, 25 jaar.
Er was een vrouw die kwam aan de trapeze naar beneden met een
aan een kraan,
ja. Die zag eruit als een zeemeermin. Die had een tonnetje haring. Ja. Bracht ze naar beneden. Dat was, ik geloof dat tonnetje weer 65.000 euro of zoiets kostte.
Dat is voor het goede doel. Dat is altijd goed.
Voor een goed doel. Alle celebrities waren, en ik was er dus ook met Jona Freud. We hebben wel met een zonnebril opgestaan, maar ik geloof niet dat iemand ons herkende.
Niemand, nee, niemand. Het is
niemand,
beter.
Er heeft niemand mij wat gevraagd, alleen waar de witte wijn stond. Dus ik denk niet dat ik op de
maar
foto's...
Maar we hebben wel veel haringen gegeten.
Ja, eventjes, we gaan nu ook haring eten. Ik ben heel blij, Fidan, dat jij ook van haring houdt.
Ja, precies.
En dan gaan we daar iets over zeggen, want dat is toch wel belangrijk...
Dan moeten we zeggen of hij vet is of niet en zo.
Precies, want vet is belangrijk.
Ja, vet moet, hè? Ja.
Bij dat Hilton wel gehoord, hè? Dat moet allerlei, hè? Is hij te zout, is hij te vet, is hij de goede grootte?
Ik heb wel gehoord dat hij vorig jaar vetter dan vet was.
Ja.
En was de smaak superbe. Dus dat was echt de beste haring van de afgelopen 10 jaar, geloof ik.
Maar deze mag er ook wezen.
Mm, nou, deze is echt lekker.
We gaan hem even proeven.
Ik vind hem ontzettend lekker.
Ik ook.
En hij is...
heel lekker.
Ja, heel zacht.
Heel lekker.
Heel
en
vet.
Ik doe iets wat niet mag van Johannes van Dam. Nee, een stukje augurk.
Dat mag wel hoor. Nee, Johannes van Dam deed ook vaak augurk.
Ja, maar
niet
daarbij,
bij de nieuwe.
Nee, precies. Niet
Waarom
bij de
niet,
nieuwe.
Dan?
Want het is om te maskeren dat hij niet vers zou zijn. Dus je hebt het gewoon niet nodig bij zo'n nieuwe.
Dat is daardoor bedacht.
Ja,
ja dat is eigenlijk in de tijd dat het nog niet zo, zo doorgepekeld was, meen ik. Dat het dan bederf vrij groot was.
Ja, en hij zei dat je het eigenlijk alleen maar met een beetje peper, vers gemalen peper. Nou,
hij is heel zacht van smaak. Daarin herken je echt een nieuwe haring.
Ja.
Hij is zacht van smaak, heeft nog niet dat hele gepekelde, dat hele zoute. Ja, ik vind hem heel erg lekker.
Mm-hmm. Hij smelt op de tong, vind ik echt. Ja.
Fidan, heb jij nog iets, een bepaalde smaaksensatie?
Ik denk dat Fidan nog meer wil.
Wow. Dat dacht ik wel, waarom is mijn bord leeg? Smaak. Oh. Ja, nou, dan kom je met haring toch wel echt heel erg in de buurt.
Je weet wel dat haring heel goed voor de lijn is ook. Hè? Dat is een onderwerp wat jou bezighoudt, zag ik in je boek. Ik weet niet waarom, want je bent spekmager.
Maar... nou, daarom houdt het me altijd bezig. Omdat ik denk, hoe kan ik mager blijven? Ik jojo heel erg. Dit is weer oké, maar het kan echt heel makkelijk 10 erbij, 10 eraf, 10 erbij. Oh, en dan, of meer, ja. Dus mijn moeder en ik zijn altijd op dieet. Of we zitten in onze vreedbuienfase.
Maar haring, gaan gelijk op ook, de vreedbuienfase?
Een beetje wel, ja, want dan gaat zij heel erg koken. En dan krijg je dus allemaal van die deeggerechten. En ik moet ook zeggen dat ik in dat boek ook helemaal niet... Ja, ik heb niet echt rekening gehouden met... We zitten toch heel erg in die superfood... Niet meer waarschijnlijk, zei iemand laatst tegen mij. Nee, zijn we eruit? Oh, goddank.
Het is beter om daar geen rekening mee te houden.
Ja, ik vond het gewoon vogelzaad.
Wij hebben een statement ingenomen dat wij ons daar niet van aantrekken.
Oh, ja.
Maar ik wil wel zeggen dat haring eigenlijk heel goed is voor dieetkwesties. Want het is, wel vet, maar het is dat zijn de goede vetten, hè, Jona?
De omega-vetten, hè?
Ja. Precies, ik heb dit heel veel gegeten toen ik zwanger was. Las ik ook dat dat belangrijk was, dat je heel veel... Makreel, heel veel haring. Ja. En dat was best wel een beetje ziekelijk. Maar geloof elke dag een beetje. En dan ook de mensen in mijn omgeving proberen over te halen om haring te eten.
Maar dat was een diep verlangen naar haring.
Ja, zoiets. Nou, het was niet eens vanwege mijn zwangerschap. Maar ik dacht, hey, het is goed. Dus ik mag eindelijk heel veel eten.
Maar jij komt uit Rotterdam.
Ja.
En het gebruik in Rotterdam is toch de hele haring aan de staart naar binnen laten glijden.
Ja, dat doe ik normaal gesproken.
Oké, dat wilde ik nog heel even.
Nee, ik doe gewoon hier even heel
keurig. Hier zitten we heel braaf in stukjes. Heeft u een ervaring met haring? Kom maar op. Mandjare@ntr.nl of hashtag Radio Mandjare. Wij gaan het hebben over hele andere onderwerpen. Fidan Ekis is onze gast, u hoorde dat al. Ze is programmamaker, ze is natuurlijk een hele bekende tafeldame bij De Wereld Draait Door. Ze begon ooit op de redactie van bijvoorbeeld Pauw en Witteman. Toen had ze al een hele journalistieke opleiding gedaan. Maar vanuit haar persoonlijke verhaal is ze eigenlijk documentaires gaan maken. Verhalen op televisie gaan brengen. En dat slaat zo aan ook omdat zij... de stem is van een migrantendochter. En dat klinkt heel raar, maar die hoorden wij helemaal niet zo heel veel, die stem. Die hoorden we heel weinig op televisie, op de radio. Ja. En dat is natuurlijk omdat heel veel migrantenmeisjes en jongens... misschien niet in de redacties van dat soort programma's zitten. En het verhaal misschien niet zo mooi vertellen als jij dat doet. Maar hoe dan ook, nu heb je een kookboek geschreven. Dat heet Fidan's Family Food. Ja. En je zei zelf al... Het gaat helemaal over de Turkse keuken. De Turkse keuken, eigenlijk de gewone Turkse keuken... waar jij mee groot bent gebracht. Ja. Maar het is niet een kookboek puur zang.
Nee.
Het is een boek met verhalen. Wat was je idee erbij?
Ik ben eigenlijk gevraagd om een kookboek te schrijven. Omdat ik er zelf niet zo snel mee zou komen. Omdat ik gewoon, dat schrijf ik ook in mijn boek, niet echt een keukenprinses ben. Ik hou vooral van eten.
Ja.
Dus om het echt heel bijzonder supergoed te maken, moet je gewoon niet bij mij zijn. En aanvankelijk dacht ik, waarom zou ik een Turks kookboek maken? Want er zijn vast wel meer mensen die beter kunnen koken. Maar toen, tijdens dat praten over hoe we dat zouden kunnen aanpakken... dacht ik, dit is wel een manier om die verhalen van mijn familie... te binden aan die gerechten die mijn moeder zo goed kookt... en die mijn tantes zo goed kunnen maken. En het was ook eigenlijk... gewoon omdat het... ik had heel veel lol bij het maken van dit boek. Omdat meestal maak ik gewoon wat zwaardere documentaires... of schrijf ik zwaardere boeken
of columns. Gaat het over echte grote
gaat over politieke grote kwesties.
Turkije, ga zo maar door.
Ja. Dat gaat nu helemaal niet over Turkije. Maar...
Turkije mag nog net vallen, maar daar hebben we het wel mee gezegd vandaag.
Ik heb wel eens ooit geopperd, echt jaren geleden... dat ik zei van, als je mijn familie volgt... en die verhalen over mijn vader, alleen al mijn vader zelf is al een boek. Maar daar krijg je niet zo snel een groen licht voor... om daar nou een boek over te schrijven. Maar het is echt een soort sitcom. Als je bij ons thuis zit, denk je echt... als ik die dialogen tussen mijn vader en mijn moeder hoor...
Die schrijf jij op.
Is gewoon te grappig.
En die gaan leven. En dan blijkt dat ze de halve dag bekvechten. En dat de moeder eigenlijk altijd, als de spanning oploopt, terugvalt... op hoe ze elkaar ontmoet hebben en dat jouw vader totaal...
Verlamd was. Van liefde.
Hoe noem je dat? Love stroke?
Ja, love stroke, ja.
Van liefde echt verlamd was toen hij jouw moeder zag. Wat ik me trouwens best voor kan stellen nu ik haar foto's zie. Want dat is nog steeds een hele mooie vrouw.
Ja, mijn moeder en vader is ook nog steeds echt helemaal verliefd op haar. Ja. Dat vind ik echt zo mooi om te zien.
Maar dan bekvechten ze en dan wordt er gezegd... hij vindt mijn eten niet goed, ik vind je eten wel goed. En zo gaat dat door. Ja. Wat mij trouwens opvalt, ik ken een aantal jonge Turkse vrouwen... vrouwen die best stevige carrières hebben.
Ja.
En de meeste van die vrouwen kunnen eigenlijk niet zo heel fantastisch koken.
Nee.
En dan heb ik wel eens het idee dat het is omdat hun moeder gewoon altijd kookt voor hen.
Ja. Hoe oud zijn zij ongeveer?
Nou, zoals zij.
Ja, mijn moeder zegt wel eens dat het bij haar generatie, in elk geval bij de migranten, hier is opgehouden. Want zij kregen het door van hun moeder en die weer van haar oma.
En zij zaten nog in een traditioneel format.
Meer in een traditioneel format. En het was heel erg... wij zijn misschien in dat opzicht ook wel een beetje verwend. Mama regelde alles en papa verdiende het geld. Heel eigenlijk, hoe zeg je dat, heel ouderwets.
Ja, stereotype.
En wij moesten leren, want wij moesten wel iets bereiken en wij moesten het beter doen dan hoe zij het hadden gedaan en noem maar op. En zij wilde trots zijn op ons. Dus dat, ja, dat koken en zo, dat is een beetje...
Een beetje bijeengeschoten. Maar ik krijg ook de indruk als ik jouw boek lees, en dat heb ik gedaan met veel plezier trouwens, maar dat jij ook heel graag aanschuift nog steeds bij je moeder. Dus
ja.
Ja, ik bedoel, waarom zou je loskomen?
Ik eet al haar eten op.
Precies.
Ja.
Nou, welke gerechten denk jij dan eigenlijk? He, want het begint natuurlijk met dat eerste. Hè? Dat is, zeg maar, dat noemen we even de Turkse bagel.
Ja. Oh.
Daar begint het boek mee. Simir heet dat, hè?
Simit. Nou, die maakt zij dan weer niet vaak. Dat is weer iets wat mijn tante vaak maakt. Omdat...
En elke Turkse bakker verkoopt
het. Ja, en elke Turkse bakker verkoopt het. In Turkije kun je het op elke straathoek krijgen.
Het is een soort bagel, het is een broodje.
Het is een bagel eigenlijk. Ja. Maar ik vind meer dan de bagel, vind ik de simit eigenlijk zelfs lekker zonder... iets erbij. Dus weet je, hier eet je bagels natuurlijk altijd belegd. En in Turkije, als ik hem daar koop, hier doe ik dat minder snel. Maar of als ik het bij mijn familie eet, vind ik het lekkerder zonder iets erbij. Het is gewoon dunner en het is, er zit gewoon meer smaak in, denk ik.
Wat zijn de gerechten die jou thuis brengen bij je moeder?
Nou, heel veel van die salades die erin staan. Ja. Zoals de piassalatasse, de witte bonensalade. Het zijn allemaal hele makkelijk te maken gerechten. Mante maakt zij graag. Mante is wel wat ingewikkelder om te maken. Een soort ravioli wat je gewoon eigenlijk zelf maakt. Maar dan...
Heel populair, hè? In Turkse
heel populair,
families.
Maar ook superlekker. Dat is net als met haring wel, dat je heel goed, heel snel weet waar ze hem goed maken. En nou ben ik niet eens zo'n grote kenner, maar... Ik heb laatst ergens hier, ik weet niet eens meer waar, mante gegeten. Maar toen dacht ik wel meteen, oké. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat was in Istanbul.
Oh.
Daar was ik net.
Oké, daar komen we nooit aan.
Maar hier hebben ze hem ook wel, hoor, op veel plekken. Maar dan weet je wel meteen, dit is goed. Mijn moeder neemt dan een halve middag dan om te rollen en te maken.
Vertel eens wat het is, want wij weten eigenlijk helemaal niet wat een mante is.
Een mante is echt... ik kan het gewoon het beste vergelijken met ravioli. Zij maakt deeg, rolt het, snijdt het in stukjes, vult het met gehakt. Dat wordt dan in de hoeken zeg maar dichtgeknepen. Waardoor je dus zo'n soort ravioli-structuur krijgt.
Zo'n envelopje eigenlijk.
Ja, zo'n envelopje inderdaad. En dat kook je. En als het gekookt is, en trouwens gehakt doe je er niet rauw in. Die moet je eerst bakken. En daar kan ook weer van alles in om het een beetje meer smaak te geven. Dat verschilt dus overal. Mijn moeder doet het gewoon altijd heel sec. Doet het gehakt dus in die envelopjes, zeg maar, om het zo te zeggen. Kookt het. En als het gekookt is, is het het lekkerst als je het koud maakt. Dus dan zet je het in een koelkast. Zij stopt dan ook heel veel in zakjes in de vriezer. Heel handig. Ja. En die saus... Dat is sowieso wel handig om hier te vertellen. Want dat kan je eigenlijk bij heel veel andere dingen ook gebruiken. Dat is gewoon het liefst Grieks of Turkse yoghurt, vind ik. Met vers gemalen geperste knoflook. En daaroverheen komt dan verhitte olie.
Ja.
Doet daar een beetje tomatensaus in en sambal. En die doe je weer warm over de koude, het liefst koude, we gaan ook warm, koude mante.
Ja,
dat is echt heaven. En dat is zo lekker.
Er zit wat verse munt overheen, zie je?
Ja, ik heb het hier echt helemaal opgepimpt in het boek. Er zit verse munt en volgens mij peterselie en weet ik wat allemaal nog meer.
Ja.
Maar die saus dus, kijk, als je gewoon... in de supermarkten kan je ook gewoon tortellini's kopen met vlees erin. Gehakt weet ik niet, maar vlees, varkensvlees, rundvlees volgens mij ook. Stel, als je dat nou kookt en je maakt die saus die ik dus beschrijf. Die yoghurtsaus. Ja. Nou, mijn moeder vindt het echt...
Vloek
in de kerk,
nee,
inderdaad.
Dat is niet Turks.
Maar zij zegt dat is ook gewoon minder vers dan wanneer je het zelf gemaakt hebt. Noem maar op. Maar het is echt, het smaakt heel lekker. Okay. Ik doe het ook heel vaak gewoon als ik spaghetti maak. Dan ja, in plaats van tomatensaus of pasta bolognese of whatever. Als je gehakt met. Dus de pasta bolognese, maar dan de spaghetti met alleen het gehakt en dan die saus eroverheen, dan lijkt het er ook echt heel
met
erg.
Die yoghurtsaus.
Met die yoghurtsaus.
Zo zie je gewoon dat al die mediterrane landen, die zijn natuurlijk hartstikke verwant qua keuken.
Ja, zeker.
De Griekse keuken en de zo. Ja, dat mag je natuurlijk ook niet zeggen. Ook. Ja, de Syrische keuken ook. Jij schrijft in je boek ook, want het zijn verhalen en die gaan over je familie. Uh-huh. Die hele familie die krijgen we in beeld. En je schrijft verhalen over lange reizen naar Turkije in de zomer, eindeloos in die wagen. Het leven in een flat. De eeuwige schermutselingen tussen je ouders, het gebekvecht, maar ook de liefde. Je geeft een beeld van een migrantenleven.
Eigenlijk wel, ja.
Een migrantenleven, want je vader leek voor de Turken in Turkije die daar achterbleven een hele rijke man. En dat was hij voor hun ook.
Ja.
Maar hier was het niet een man die in grote weelde en rijkdom leefde. Nee. Dus elk dubbeltje moest omgedraaid worden.
Klopt.
En veel gerechten gaan daar eigenlijk ook over.
Over hoe zoals ik het beschrijf.
Ja.
Mijn moeder is heel erg van gooi alles erin en maak heel veel. Waarvan mijn vader altijd
zegt. Moeder is ook een luxe diertje.
Ja, wel heel erg. Ik heb het heel erg van mijn moeder. Zegt mijn vader ook. Jullie zijn allemaal net als je moeder. Ja. Dat is ook waar trouwens. Maar zoveel mogelijk. Heel gul ook. Het liefst aan iedereen ook een bordje, een pannetje als het even kan. En mijn vader is heel erg. Waarom zoveel? Ja. Waarom moeten we zoveel maken? Ja, dat is inderdaad wel een beetje gegroeid, denk ik. Wij zeggen altijd, mijn vader is Scrooge. En deze week komen de geesten langs. En zo zijn we altijd een beetje aan het plagen.
Maar het is ook wel degelijk.
Dat is gebeurd, omdat het moest.
Ja,
vier kinderen. Een baantje als lasser bij een scheepswerf. En mijn moeder was schoonmaakster. Kijk, nu ik zelf een kind heb, denk ik wel, hoe heeft hij dat in godsnaam gedaan? Met zo'n karig loontje dat hij toen had. En intussen ook nog ervoor zorgen dat je elke zomer terug kan om je familie te zien. En daar toch een beetje de indruk wekt dat je het goed hebt gedaan.
En voor elkaar hebt, ja.
Ja, want ja, hij wilde natuurlijk in hun ogen ook niet falen. Maar tegelijkertijd, financieel, moest hij hun ook helpen. Dus hij had een enorme druk. Ik heb ook een documentaire over gemaakt dat heel veel mannen van zijn generatie in die periode. Mijn vader dronk toen veel en zijn vrienden ook. En ik heb daar, ja, in die documentaire vraag ik dan van: wat was dat? Dat jullie heel vaak niet thuis waren en daarmee in de kroeg. Hè, als jullie niet werkten aan het drinken waren. En kwam bij iedereen hetzelfde verhaal uit. Te veel druk. Depressief eigenlijk.
Ja.
Omdat ze het gewoon niet aankonden.
Het willen ontsnappen aan het dagelijks leven.
Eigenlijk wel, ja.
Overigens is die trieste kant van het bestaan van je ouders of van je familie, die komt nauwelijks aan bod. Het is juist een hele glamorous versie van de jeugd waar je uitkomt. Ja. En bij die armoede heb jij dan ook gerechten. Want dan moet je gewoon, begrijp ik uit jouw boek, met heel veel deeg komen.
Ja,
dat is goedkoop en dat vult
dat
gewoon.
Dat is goedkoop, ja. Nou ja, dat was ook wel weer heel gezellig. Dat mijn moeder kan echt toveren met deeg. Als we hem gewoon meel in huis hadden staan en boter en melk. Dan kon ze daar gewoon van alles mee. Aardappelen. Zij kan echt die aardappelkoekjes die zij maken, is volgens mij ook een beetje zelf bedacht. Ik heb later wel gelezen dat het ook weer werd gemaakt, maar mijn moeder doet het dan toch iets anders. Wij werden echt wakker met die geur. En ja, kijk, achteraf kan je wel denken, was het allemaal wel zo gezond? Want wij trakteerden dat ook op verjaardagen. Kwamen we echt met hompen brood en deeggerechten aan. Terwijl iedereen gewoon heel gezellig met kleine zakjes chips kwam aanzetten. Ja, ik schaamde dingetjes. Me dood. Ja, ik vond
maar
dat heel erg.
Maar dat je zus met één rol mentos rond moest gaan. En dat is misschien nog wel een grotere.
Nou, waren wel meer rollen. Maar het idee was gewoon meer dat iedereen mocht er één uitpakken. En dat. Ja, zij is daar echt over getraumatiseerd. Nou ja, niet getraumatiseerd, overdreven. Maar we moeten daar nu wel achteraf heel erg om lachen.
Maar dan kan je beter met een gebakken broodje komen wat vers is en lekker ruikt.
En ze wilden meedoen. Ja. Zij zagen natuurlijk ook in de omgeving en hoorden ons natuurlijk ook klagen van, nou ja, iedereen komt met kleine chocolaatjes aanzetten of met chips. Of dat was ook hun manier om zich aan te passen aan Nederland in zekere zin. Ja, inburgeren met mentos.
En jij komt ook met en dat is een van de weinige gerechten die je hebt kunnen verbeteren ten opzichte van de receptuur van je moeder. Dat durven we bijna niet te zeggen. Dat is die kies hier.
Ja, die heb ik
dat
hier.
Is dit.
Ja.
En dit is dus beter dan. Dit is beter dan je moeder. Dat mag ik eigenlijk niet eens op de radio zeggen. Want volgens mij krijg ik nu echt gewoon iets aan mijn broek.
Ja, dat wordt heel
wat is jouw toevoeging die anders is dan wat je moeder deed? Heb je hem gewoon rijker gemaakt? Of,
nou, mijn moeder doet de tomatensaus, die je gewoon in een blikje kan kopen. Je kan hem ook zelf. Zij rast het vaak, ja. Zelf tomaten.
Ja.
Ik gebruik de tomatensaus gewoon uit een blikje en ik bak die. Tomatensaus eigenlijk. Voordat ik hem toevoeg. En daar doe ik dan ook de sambal bij. Dus dan is het eigenlijk al. Dan, want zij doet ook wel eens tomatensaus uit een blikje zonder het te bakken. Dan wordt het iets zuuriger. En ze doet er ook geen sambal bij, maar alleen groene pepers. Maar ik vind dat sambal heeft toch een andere. Ja, het hoort dus niet zo nat te zijn.
Nee, dat is omdat je de dressing er al door hebt.
Ik voel
hebt
enorme druk nu. Want,
ja, maar dat is ook volkomen terecht. Ja. Ik vind het ook altijd fijn als gast die
dat
een beetje.
Dat horen wij graag. Ja, ja die ja, druk. Ja.
Die druk. Ja. Want een beetje zenuwachtig zijn, dat kan nooit kwaad. We gaan nu proeven van jouw kiesmeer.
Je mag wel meer zout bij trouwens.
Meer zout bij.
En hij moet dus eigenlijk droger zijn op je ja. tong. Ja, die kan nu wel lekker ja. praten.
Nu ga je zeggen, dit is hem. De verbeterde kiesmeer van je moeder. Maar er zijn nog 10 andere punten waar je wel. Ja, dat gaan we. Nou, luister, die sambal, die proef ik heel goed.
Nou, het kan ook heel goed zijn dat je dan nu zegt van, hoe slecht maak je die, dan maak je moeder hem dan wel niet. Als dit beter zou zijn.
Ik heb respect voor je moeder, nu al.
Ik vind het lekker.
Ja? Ja, nou, eerlijk zeg hoor.
Heel pittig is het.
Nou, pittig?
Nee, lekker. Nee, lekker
nou,
juist.
Mijn moeder vindt hem dus te pittig.
Nou, ik niet. Nee? Ik vind het heerlijk.
En wat mij ook opvalt, was ook toen ik al die mets aan het maken was, is dat er heel vaak vrij veel zuur in gebruikt wordt. Hè. Dat is hier ook
hier zit weinig citroensap. Dit had meer gemogen. Oh, ja, mijn moeder doet dus veel.
Zuurder nog?
Ja, veel zuurder doet zij. Ja, ik vind dat zelf
wel een mooi
wat
contrast.
Minder.
Ik vind het fijn. Ja. En wat ik ook heel fijn vind aan dit gerecht. Is dat jij het heel fijn gesneden hebt wat erdoor zit. En heel veel.
Zij doet hem dus grover. Dat is ook een verschil.
Ja, ik vind dat fijn. Oh ja, ik denk niet dat je vanavond nog met je moeder moet.
Nee, ik denk dat ik er niet meer in kom.
Ik vind mevrouw Eekjes, als u ons. Want jaren@ntr.nl. Ik weet niet of u van mailen houdt. Maar als u dat wil, u mag ons best een mail sturen.
Nou, en ik denk ook dat we nu de moeder van Vidan kunnen vragen om een recept in te sturen voor de recepten.
De allerbeste kok blijft toch je moeder. Zo is het wel. Ja.
Nou goed. Zin. Ze luistert wel trouwens.
Jij gaat nog regelmatig naar Istanbul. Je komt er net vandaan, bijvoorbeeld.
Kom er net vandaan, ja.
Ga je dan helemaal naar de adresjes waar je allemaal de lekkerste Turkse gerechten eet?
Nou, moet ik zeggen dat het meeste van mijn geld wel opgaat aan eten. En, maar niet per se duur of zo, maar gewoon heel veel eten de hele dag door. Ja. Want je hebt bijvoorbeeld die manten. Dat is een restaurantje in echt een hele leuke plek in Istanbul trouwens ook. Die heet Hallemanten. En ja, daar krijg je dat. Maar ook echt heel veel andere dingen die gewoon ontzettend. Het is een beetje. Zoals ze brengen het. Ze brengen het dan als moederskeuken. Gewoon simpel, gewoon. Nou, wat je. En dan zo lekker zoals je moeder het maakt. Zo wordt het dan een beetje. Een beetje wat de Italianen doen ook, hè?
Ja.
Pasta la mama en ja.
Ja, daar zit dezelfde cultuur van. Van verwennen,
grote lange tafel. Ja.
En familiegezelligheid achter. Overigens, over familie gesproken, we zien ze allemaal in beeld. Dat is geen straf, want je hebt natuurlijk fantastisch mooie zussen. En je vader met die snor, die mag er ook best zijn. Ik ben al wat een oudere vrouw, hè, dus dan mag je dat zeggen. Ga je voorkeuren ook veranderen.
Maar zal die heel leuk kunnen horen.
Maar luister, je eigen man, je zoon staat erin, je zoontje. Maar je man, wie je duk notenbenen, die heb jij buiten het boek gehouden. Wat is dit? Wat is dit?
Ja, mijn zoontje zou er eigenlijk sowieso niet in komen, overigens ook. Hij is erin gepland omdat hij op de foto moest voor de hangover. Want er zit een baby in die draagzak. En verder was het eigenlijk de bedoeling dat het alleen mijn eigen familie zou zijn. Dus daar waarmee ik ben opgegroeid en waarmee er Turks wordt gekookt. En het is gewoon discriminatie eigenlijk.
Ja, en je echtgenoot houdt wel van Turks eten.
Hij houdt wel van Turks eten, ja.
Ja, je zegt het heel zuinig, vind ik. Ik begrijp dat het niet heel erg van harte is.
Nou, ik kook zelf niet thuis heel vaak voor de hele familie Turks. Nee.
Ik denk dat hier nog wel wat spanning zit in dit onderwerp. Maar dat is voor de volgende documentaire.
Heb je goed gevoeld?
Fidan's Family Food. Het is een hartstikke leuk boek. En ze staat heel glamorous op. Want het wordt allemaal geassocieerd met films. Die je graag ziet en hebt gezien. En die worden eigenlijk als het ware nagespeeld. Heel glamorous. Ja. En dat is ook wel leuk. Omdat eigenlijk de basis van dit boek is toch een eenvoudig immigrantenleven in Nederland onder de rook van Rotterdam.
Ja.
En dat is dan gefotografeerd op een manier dat je mond ervan openvalt van wow, wat een glamour en wat
ja,
een
leuk om te horen.
Ja. Dankjewel, Fidan. We gaan naar Chris Baeyema, want Chris Baeyema is onze verslaggever en hij reisde af naar Texel, waar het nog steeds draait om garnalenkotters, zilte teelt en natuurlijk bij Jef, een restaurant met een heuse Michelinster.
In de serie Topkoks op eilanden ga je op bezoek bij Jef Schuur, die een éénsterrenzaak heeft in Den Hoorn op Texel. En ja, je begint gewoon.
Oh ja. Ik moet het toch kwijt. Misschien monteer ik het eruit, waarschijnlijk wel. Maar je hebt dus de zaak die heet Bij Jef. Dus mensen zeggen, ik ga eten bij Jef. Dat weet je.
Ja.
Oh, dat vind ik zo grappig. Of vind je dat, heb je nou nooit nagedacht?
Nou, nee, dat is want het is natuurlijk van, we gaan eten gewoon bij Jef.
Maar het is het... bij Jef.
Ja, dat...
ja, maar dat is toch...
Nee, dat is niet zo.
Jawel.
Nee, dat is
jij
niet...
Jij eet bij Jef. Dus je gaat eten bij Jef. Nou ja, ik vind het ook grappig, Jef. In...
Nee, het is gekomen vanuit toen ik...
Het is zo gekomen, Jef is opgegroeid op Texel en later teruggekomen... En hij heeft er een zaak geopend, gespecialiseerd in... Nou, Jef?
Visschaal, een schelpdier en een lamsvlees. Dat is eigenlijk wat we doen.
En in zijn keuken is Jef op zoek naar de eenvoud. De eenvoud die hij ooit zag bij de Spaanse driesterrenkok... Santi Santa Maria, waar hij een radijsje at... met eromheen alleen een simpel geitenbotertje. En toen, Jef...
Nou ja, tranen in je ogen. Hoe vreselijk lekker dingen konden zijn.
Echt tranen in je ogen?
Ja.
Echt?
Ja.
Jullie lopen met een kleine omweg door het hotelrestaurant op weg naar de keuken.
Maar je was dus een halve eilander, omdat je hier je jeugd hebt doorgebracht. Heb je jezelf toch ook wel eens vervloekt van... waarom wilde ik nou zo graag terug naar dit eiland?
Nee, ik heb altijd in mezelf geloofd.
Hoe slecht het ook ging.
Ja.
Echt?
Ja. Ja. Ja hoor. En er zijn jaren geweest dat ik kende alle deurwaarders van Noord-Holland. En ik heb er altijd in geloofd. Maar er komt een moment en een dag en dat je ziet dat je gewoon weet van ja, weet je, en nu ga ik het. Dan gaan jullie het ook zien.
Maar dat kwam. Het was kantje boord, dacht ik. Want. Je hebt nog één keer volgens mij aangezet naar al die deurwaarders. En toen kreeg je die ster.
Ja, en sindsdien gaat het allemaal een stuk makkelijker. Dat is waar, ja. Als een ander zegt dat je heel goed bent... dan geloven ze dat een stuk sneller dan dat je het zelf zegt. dit kwam mooi op tijd. Geluk dwing je af, hè.
Ja, we zijn nu boven in een soort schakel... dak tussen twee gebouwtjes in.
Ja.
En het is hier een soort... Ik zie allemaal deuren. Wat zit er achter die deuren?
Ja, dat zijn alle hotelkamers.
En daartussendoor heb je een soort wanden met kruiden.
Ja, bisla, ook verschillende soorten. Koriander, mint, basilicum, tijm, rozemarijn. Ik had zoiets van, nou ja, als we kassen kunnen maken met... er zit ook glas op, dan kan in mijn serre kan er ook wel wat groeien. Dit gebruiken we dus in de gerechten. En voor sommige dingen zijn 's ochtends voor de thee. Dus als je 's ochtends je bedje uitkomt, dan kan je je eigen theetje knippen. En dan kan je... doen wij er een beetje heet water op.
En dan zijn jullie eindelijk aangekomen in de keuken. En die valt niet tegen.
Super grote keuken.
Ja, gelukkig wel, ja. Het is een cadeautje aan mezelf.
Dit is de grootste keuken die ik... Ja, ik heb best wel veel keukens inmiddels gezien, maar deze is echt heel groot, hè?
Ja, dit is echt...
Hoeveel vierkante meter?
Het is... in het geheel is het... samen met Office voor de Bediening... is het een kleine 100 vierkante meter.
Ongelooflijk. En er zijn nu al 6, 7, 8 mensen bezig? 2, 4, 7.
7, ja. En ik ben straks 8. Dus, ja.
Wat zijn die nu aan het voorbereiden?
We zijn hier bezig. Hier is Melody. Dat is bezig met koekjes. Koekjes van lamshuid. Daar maakten ze autobanden van vroeger. Maar je kwam nooit meer om een autoband. Dus, want je die sleten niet. Zo taai is dat spul. Lamse huid, dat is niet... Maar het is me toch gelukt om een koekje ervan te maken. En dat wilde ik. En dan denk ik van, het gaat me, god... Het gaat me lukken.
Nou, dat, die lamshuid ben je aan het inkoken?
Ja, die zijn we aan het koken. Dan maken we in een lamsbouillon ook. En dan laten we dat koken. En dan gaat wel een paar uurtjes overheen voordat het eindelijk eens een keer... En dan draaien we dat in een thermomix draaien we dat helemaal glad. En dan kunnen we zalf ervan. En daarvan kunnen we uiteindelijk een koekje maken.
Dus je maakt van een zalf weer een koekje?
Ja. Dat bakken we dan weer af. En dan maak je daar weer een koekje van. Ja.
Ik ga even een koekje eten.
En dit is dan het pure koekje?
We maken het dan als aperitief hapje. Maken we en kleden we het nog aan. We hebben wat zilte plantjes erop. Klein beetje crème van wat specerijen erbij. En dan heb je een waanzinnig lekker aperitief hapje.
Ik weet helemaal niet hoe ik deze smaak moet omschrijven.
Ja, lamshuid. Het doet een beetje denken aan het crispy huidje. Als je vlees in de oven hebt gehad. Dat is het. En die smaak, die wilde ik pakken. Ik heb hier ook... het eiland is zo mooi. Vooral door de schapenhouderij. Die we hebben. En die schapenhouderij, die van de wol kunnen ze niet leven. Dus het moet echt wel om het vlees gaan. En ik vind dat ik daar gewoon mijn steentje aan bij moet dragen. Om het hier mooi te houden. En dat lukt me gelukkig aardig.
Tot zover je bezoek bij Jef. De volgende keer in Topkoks op Eilanden ga je op bezoek bij Chen Tang Leung. Een 3-sterrenchef op het eiland Macau.
Het idee dat de reisvergoeding daarvoor nog niet geaccordeerd is. Maar dat gaan we binnenkort horen of Chris Bijma afreist naar Macau. Het is de hoogste tijd voor Jona Freud, mijn steun en toeverlaat. Naar aanleiding van de Nacht van de Vluchteling, die morgen nacht is... een nacht die bedoeld is om aandacht te vragen voor de vluchtelingenproblematiek... Is Jona Syrisch gaan koken. Zo is het ongeveer, toch?
Ongeveer, precies.
Vertel.
Nou ja, het is natuurlijk niet helemaal alleen maar Syrië. Zoals we in de inleiding er al over hadden, is metsen. Komt in het hele, alle landen rond de Middellandse Zee eigenlijk vooral voor. En in Spanje noemen ze tapas. Hè? Die hebben wel weer ook hun eigen smaak eraan, maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Morgen de Nacht van de Vluchteling. Daar is ook een boekje verschenen van wat is gemaakt door vluchtelingen. Dat heb ik hier voor me liggen. Wij zijn hier, wij koken hier. En dat vind ik altijd het mooiste thema om met mensen van andere culturen. Hè. We zijn er nou immers wel allemaal. Dus laten we ook koken en laten we eten vooral samen. Dus ik vind het een belangrijk ding.
Het is ook een mooi boekje. Ik zag het. Ja. Het is enorm eenvoudig, maar het is heel mooi vormgegeven.
En dus leuk dat er een keer recepten in staan uit landen waar we zo weinig. Hè, uit Somalië of uit Ethiopië staan er gerechten in. Daar vinden we altijd zo weinig van in het Nederlands. Heel mooi gemaakt boekje. Heel lief, aardig, vriendelijk boekje. Maar goed, dus we zijn met ze gaan maken.
Ja.
Ik heb er 4 gemaakt, maar liefst. Ik was van plan er maar 3 te maken. Maar onze jongste bediende die was erg in de war. Omdat ik een muamara had voorgesteld om te gaan maken waar geen paprika in zat.
En wat is een muamara?
Dat is een pasta die je op een broodje smeert. Of op een toosje of wat dan ook. Waarbij ik ook wil zeggen dat je eigenlijk als je 1 keer per week gewoon wat metsen maakt. Of wat van die pasta's maakt. Dan heb je de hele week ook het lekkerste broodbeleg van de wereld. Zonder dat er vieze dingen in zitten die niet smakelijk zijn. Maar... Waarmee ik bedoel dat ze heel vaak suiker erin doen. Hè?
Ja,
in heel veel van die metsenhapjes die in de supermarkt komen... moet je maar kijken, er zit heel veel suiker in. Ja. Terwijl dat nergens voor nodig is. Muamara is een gemalen walnoten met brood. En bijna altijd zit er ook paprika in. Geroosterde paprika. Daar worden tegenwoordig van die paprika's uit een pot voor gebruikt. Die voorgeroosterd zijn. Die wordt bewaard in het zuur. Dus
ja, precies. Die smaak is zuur.
Dus die smaak is heel erg overheersend, vind ik. Dus ik vind ook nu die walnoten, of die muamara die ik nu heb gemaakt, die is met een beetje granaatappelsap. Dat komt uit een boek van Hoe kan het anders? Claudia Roden.
De koningin van de Midden-Oosten keuken.
Nou, in ieder geval iemand die, waarvan ik altijd vind van nou ja, als iemand recept op kan schrijven, is zij het.
Even een vraag tussendoor, want je kan toch ook gewoon net zo goed een, laat ik zeggen, een hele vrachtlading rode paprika's in de oven stoppen en ze gewoon lekker.
Ja, maar dat kan zeker. Dat maakt het nog veel en veel lekkerder. Je kan ze ook op de barbecue leggen in dit seizoen. Maar paprika's ontvellen is echt een werkje.
Ja,
en dat vinden veel mensen te veel werk.
Ja.
Dus daarom wordt het uit potten gebruikt. En helemaal in de voedingsindustrie hebben ze dus van die ingelegde paprika's. Maar ik adviseer absoluut iedereen, niet alleen je paprika's, ook je aubergines. Leg ze op de barbecue nu in deze tijd van het jaar.
Of in de oven, dan hoef je er niet naar om te kijken.
Precies.
Ze mogen zwart worden.
Ja, je haalt bij de paprika's het vel eraf. Bij de aubergine haal je het binnenste eruit. Zorg dat je een lekkere pot sesampasta in huis hebt en voor je het weet heb je het allerlekkerste broodbeleg van de wereld, wat je ook nog eens als borrelhapje kan serveren.
Maar goed, jij zat in een dispuut met de jongste bediende.
Ja, dus ik heb ook nog vervolgens, omdat zij zei, ja, maar die Moamara die moet altijd met paprika. Nou, dat moet dus niet. Het is maar waar je vandaan komt, zoals het met veel gerechten is. Dit is
ja, maar,
die van
maar
Claudia
onze jongste bediende heeft natuurlijk wel een link met het Midden-Oosten. Dat speelt wel.
Ja, maar we hebben het ook over gehad. Maar dit is wel een variant uit Syrië zelf. Dus dat is wel weer grappig. Daar gebruiken ze dus helemaal niet zo vaak van die paprika of tomaten om. Maar inderdaad alleen de walnoten, granaatappelmelassen, brood om het smeuïge te binden. En dan komijn en chilipoeder. Ja, veel meer is het niet. Ik vind het heerlijk.
Ja.
Ik vind het lekkerder dan die waar die paprika doorheen zit. Dus het kan allemaal. En gelukkig mogen we. Dat is het leuke van koken en eten. Ik zeg het maar iedere keer weer. Iedereen moet het op zijn manier doen. De hersenpan, die we nu inmiddels op een foto op Twitter de ronde zal doen. Dat is een recept uit het boek van Nadia en Marijn. Nadia Zerouali en Marijn Tol. Die hebben net een boek uitgegeven. Zoek een tafels vol metsen. Want dat is nu natuurlijk het leuke van metsen. Het leuke is als je er 5 of 6 maakt en je zet het neer, dan ben je de hele avond met z'n allen alleen maar blij en hapjes aan het eten.
Ja.
Dat is
ongelooflijk
die
lekker.
Bloemkool, die gaat in zijn geheel alleen maar met wat zout in de oven. Zet je hem 3 kwartier in, dan haal je hem eruit. In die 3 kwartier maak je een pasta van hazelnoten, zonnebloempitten en sesamzaad. Beetje citroen, weer die tahine doorheen, die ik zo ontzettend lekker vind. Een beetje citroenras, een beetje knoflook, mengen. Die bloemkool komt uit de oven. En dan smeer je die pasta over die bloemkool heen.
Ik heb het net geproefd, het is heel erg lekker.
Ja, het is ontzettend lekker. Ik denk alleen dat ik zelf, als ik het zelf zou maken, dan zou ik plakken bloem van de bloemkool snijden voordat ze in de oven gingen.
Ja.
Die zou ik, dat doe ik tegenwoordig heel vaak. Die zet ik dan in de oven met een beetje olijfolie en een beetje zout eroverheen. Zijn in 20, 25 minuten zijn ze klaar. En dan als ze uit de oven komen, op een schaal leggen en dan wat van die pasta erover verspreiden.
Omdat die te groot is en daardoor
moeilijk te snijden.
De garing ook heel verschillend is.
Ja, en het is ook moeilijker als je zo'n tafel hebt met hapjes en alles. Is zo'n hele bloemkool natuurlijk moeilijker iets van te pakken dan als je gewoon een plakje bloemkool hebt.
Dan heb je nog 2 gerechtjes.
Nou, nee, ik heb er nog 1, want die 1 zijn allebei de Muamara's. Dus de laatste die ik heb, dat is een met courgette gemaakt. Die komt uit een boek, een Syrisch kookboek, wat ik in handen kreeg. Een Engelstalig boek overigens. En die courgette die wordt gebakken. Daar gaat ook weer een saus overheen van tahin, yoghurt, knoflook en citroen. Het is allemaal een sumac zit hier dan ook een beetje bij. Je bakt die courgette, dan kan je 2 dingen doen. Of je zet het als groentegerecht op tafel, plakjes gebakken courgette met die saus eroverheen. Of je pureert het met z'n allen en dan heb je weer zo'n dipje. Dat heb ik gedaan, dat laatste.
Dat laatste dipje, deze dus met die courgette, die is niet heel erg hoog op smaak, om het maar in kokstermen te zeggen.
Daar kan sowieso,
hij is een beetje laf.
Er kan meer zout in. En dat is het grote probleem vaak met courgettes, vind ik. Hè? Helemaal als je het in verhouding tot aubergines of paprika's, hebben courgettes gewoon natuurlijk minder smaak van zichzelf.
Ja, maar het is wel heel groenterijk en ook wel weer
ik zou er ook verse mint doorheen doen als ik het zelf had gemaakt. Ja. Weet je, dat je het een heel zomerse smeersoftje van maakt.
Ja.
Dit
zijn de gerechten, dit zijn de metsen. En laten we wel zijn, of je nou Syrisch gaat eten of je gaat zelfs Italiaans eten, zou je bijna zeggen. Maar in ieder geval Spaans, Portugees enzovoort. Turks, Grieks.
Ja.
Deze gerechten kom je eigenlijk altijd op de tafel tegen. Daar word ik erg gelukkig
hele
van.
Hele lekkere manier van zomers eten.
Ik heb er heel erg last van.
Het is echt een zomers eten.
Ja.
Is het ook.
Je hebt ook veel mensen in je boek staan.
Ja.
Ja. Het is zomers.
Wat je vertelde over die walnoten, dat wordt heel veel mee gedaan, Turks keuken. Of misschien hebben ze het wel uit Syrische keuken.
Er zijn gewoon heel veel walnoten natuurlijk ook. Dus dan ga je daar ook mee koken.
Ga je daar wat mee doen.
Dankjewel, Jona. Ja. Leuk. En op de site www.radiomangiare.nl staan de recepten.
Zelf blijven de voortborduren erop.
Dus... Ik zie een lichte paniek bij mijn charmante assistent Francine. Francine Knorringa. Nee, is dat geen paniek? Dan is het iets wat zich als paniek vermomd heeft. Maar er komen nu toetjes. We krijgen crumble met rabarber en bourbon, whisky dus. En dat is, omdat dat een inzending is van onze kookwedstrijd... De allerbeste kok blijft toch je moeder. Aan het eind van het jaar, eind november, hebben we de finale. Alle luisteraars sturen in. Altijd met een gerecht van hun moeder. Over het algemeen zijn ze daar vrij positief over. Soms dan hebben ze ook een trauma of een ander psychisch probleem... waar ze over willen praten met ons. Dat kan natuurlijk ook altijd gewoon. Maar in principe is dit allemaal... Francine grijpt naar haar hoofd. In principe zijn het allemaal...
Als het over eten gaat, willen wij alle vragen beantwoorden.
Zo
natuurlijk.
Is het. Ja, oh, dat bedoel je. Je bent nu bang dat...
Dat mensen alle trauma's op de mail gaan gezet worden.
Nee, daar gaan we natuurlijk niet aan beginnen. Nee. Dan zouden we 3 jaar ervoor uit moeten trekken misschien. Wat hebben we voor ons?
Wat we voor ons hebben is een crumble met rabarber en bourbon whisky. En wat daarbij komt is een lepeltje crème fraîche. Omdat Steven Beek, de inzender, hij zegt het is best zoet. Dus met zo'n lepeltje erbij, dat is een goede combinatie.
Wat is dit voor? Wat voor familie is, is de familie Steven van Beek?
Steven Beek, hij komt uit Amsterdam. Zijn moeder Saskia Struik van Bergen is bijna 61, dus nog niet zo oud. En zij was echt een fan van rabarber. Is dit nu te knikken? Lekker?
Dit is echt heel lekker.
Oh,
Zij is
uit 55. Ja. En zij ze is bijna 61.
Jeetje, wat zijn we weer verhullend bezig.
Zij is zo'n fan van rabarber. En was dat vroeger toen Steven thuis bij zijn moeder had ook. Dat zij en in de tuin rabarber verbouwde. En die rabarber werd gegeten. Maar dat voldeed niet... Dus,
aan de vraag.
Dus daar moest meer rabarber bij komen. Want er werd rabarber clafoutie, rabarber taart, rabarber compote. Nou, deze crumble dan. Af en toe was het een beetje een overkill.
Waar bestaat die crumble uit?
Die crumble bestaat uit vanillesuiker, bloem, koude boter... Beetje basterdsuiker, kardemom.
Kan je deze hele receptenlijst nog een keer doen met die stem van je? Ik vind het echt, het is... toch? Het is prachtig.
Het is porno. Poëzie,
ja. Ja, het is een soort voet...
voet porno.
Sorry, charmante assistent.
Luister, het gaat om de inhoud.
Oh ja, dat was waar.
Gemalen nootmuskaat, kardemom en komijn. Basterdsuiker. Sinaasappelrasp. Het komt op de site. Havervlokken. En dat is nog wel grappig.
Oh ja.
Vroeger... Nu schrijft Steven, de crumble komt er nu eigenlijk met een beetje havermout voor een vezelrijke look. Terwijl vroeger was dat een enorme hoeveelheid volkorenmeel en veel havermout. Maar daar hebben de broertjes en de vader na lang aandringen verandering in weten te brengen. Dus nu is het alleen nog maar een vezelrijke look.
Ik denk dat we, als we door gaan vragen op het onderwerp rabarber in deze familie, dat er toch heel veel naar boven komt.
Ja. Ik wil gaan doorvragen over die bourbon.
Ja, die bourbon.
Ja, die bourbon is ook.
Want die zat er dan vroeger ook niet in.
Nee, dat deed zij niet.
Dat deed zij niet. Maar die hebben ze er in de familie ingebracht. En daarvan zegt hij nog dat het belangrijk is. Eigenlijk dat het niet belangrijk is. Dat het best een minder duur merk mag zijn. Maar volgens mij is het feit dat het bourbon is... dat gaat over dat het niet rokerig is. Hè? Je hebt natuurlijk whisky die heel rokerig is. Ja. Maar goed, ik ben geen whisky-deskundige... dus misschien komen er nu mails over whisky.
Dit is
een bourbon en... Ja, volgens mij past hij er perfect bij.
Ik proef hem helemaal niet. Proef jij?
Ik proef de smaak van rabarber. Die wordt volgens mij een beetje opgetild doordat er drank in zit. De drank zelf proef je niet zo, maar de smaak van rabarber wordt versterkt, vind ik.
Ja.
Zo ervaar ik het.
Ja.
Jona?
Maar
Ik proef die drank niet echt. Hoeveel zit erin?
Er zit 200 milliliter bourbon in.
Oeh, dat is toch echt een lekkere Belgisch.
Ja, precies. En dat... ik was op dat eiland, wat ik al zei, Terschelling. Ja,
daar ben je zo'n stem.
Ik had natuurlijk die bourbon nodig. Dus ik ben daar bij de plaatselijke winkel bourbon gaan halen. Hij zei, ja, ik heb geen grote flessen. Dus ik ben met 4 van die kleine flesjes bourbon... naar het vasteland gekomen.
Ook dat is mooi. Ik vind het, zoals ze dat noemen, een acquired taste.
Oh, ja?
Het heeft iets... jij bent helemaal fan, hè, Fida?
Oh,
en dat mag.
Oh, ja, fantastisch lekker.
Ik vind het ook heel lekker, hoor.
Met de nadruk op vond. Ik heb hem al bijna
jongens, zo makkelijk.
Ja. Maar ik vind het een beetje raar. Het voelt een beetje raar. Ik vind het een beetje een raar gerecht. Jullie kijken me nu aan. Ja,
maar dat maakt hem juist lekker. Ik vind een soort smaakexplosie van...
Ja, maar is dat niet die cardamom?
Wat niet klopt.
Wat gaat er komen? Wat is er raar?
Het is dat warme met dat crème fraîche...
Ja.
Wat bij mij, soort mij in verwarring
tinteling geeft in je tenen of zo, hè?
Nou, precies.
Ja, dat snap ik helemaal. Dat had ik ook, maar dan vind ik jou zo weer heel leuk.
Ik ook. En je hebt rabarber natuurlijk sowieso, hè? Dat is in je mond, gaat dat heel vaak een beetje zo ijzerig noemen
soms
ze dat.
Dan,
ja.
Dan ga je kalk erbij nemen, hè? Om het
ja,
te...
maar ik vind juist ontzettend lekker, dat warme met dat koude.
Ik vind die crunch wel heel fijn erbij. Ja. Dat er ook een crunch op zit.
Ja. Nou ja, heel makkelijk te maken. Mensen die dit horen en
Steven
denken...
Van Beek,
mijn
hè?
Moeder... Ja, Steven Beek.
Beek.
Ja, dat staat dan daar verkeerd.
Nou, dat geeft niet.
Steven Beek.
Steven Beek heeft dit...
Ja, en hij komt het heel graag zelf maken. Ik denk dat hij zijn moeder wel mee kan nemen.
Ik denk het ook.
En laat dit ook een uitdaging zijn aan andere luisteraars... die ook een heerlijk dessert hebben van hun moeder.
Mm-hmm. Er is geen leeftijdsgrens, dus 61 mag gewoon bij ons...
Ja.
Maar 83 wordt ook zeer op prijs gesteld.
Ja. Wees welkom.
Dank je wel, Francine. Mandjaren@ntr.nl voor inzendingen. We krijgen een mail van Corrie Fransen. Via de podcast luister ik altijd naar jullie fantastisch mooie programma. En afgelopen vrijdag, dat was dus vorige keer... kwamen de potjes keukenkruiden uit de supermarkt te sprake. Het feit dat je er niet zo lang plezier van hebt... in die potjes zitten vaak veel plantjes veel te dicht bij elkaar. Ik doe vooral in het voorjaar of in de zomer deze kruiden altijd... als ze wat minder worden uit het potje... scheur de kluit dan in stukken, in 3 stukken... en die pot ik dan in een grotere pot. Dus het is eigenlijk gewoon je supermarktplantje overpotten in een grotere pot. Ook 's winters voor het raam lukt het nog om ze zo lang goed te houden. Dankjewel Corrie voor deze tips. Tips altijd welkom, mandjaren@ntr.nl. Zometeen na ons bureau buitenlands. De brand in Londen. Dat is ook een niet leuk onderwerp, wel een belangrijk onderwerp. Wij zijn er over 2 weken weer. Radiomandjaren.nl. Na 8 uur dus bureau buitenlands. En ik vind het wel smakelijk allemaal vandaag.
Ik heb zoveel gegeten als ik in lang...
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NPO Radio 1.
Hij groeide op in de roze buurt van Amsterdam.
Dit was mijn wereld, mijn horizon.
Misdaadjournalist Bas van Hout.
Dat is natuurlijk geen referentiekader, want ik kende geen andere buurt.
Samen met Martijn Grimius loopt hij 2 uur lang over de wallen... en vertelt over zijn jeugd.
Als we ons uit bed trok om ons in elkaar te beuken. Eén dag was ik aan de beurt en de volgende dag was mijn zusje aan de beurt.
Over de man die hem opving, Zwarte Joop.
Hij noemde zichzelf een zelfkanter, Pernozen.
En over zijn contacten met de onderwereld.
Ik heb wel hele intimiderende momenten meegemaakt met hem.
Zondagnacht. Tussen 2 en 4, Nachtkijkers op de Wallen met Bas van Hout.
Net alsof de tijd weer eventjes aangezet wordt voor mij.
Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.
Ben jij ondernemer of word jij ondernemer en heb je geld nodig voor je eigen bedrijf? Dan is het slim om naar credits.nl te gaan. Wij financieren startende en bestaande ondernemers tot €250.000. Kijk op credits.nl wat we samen kunnen bereiken. Credits met een Q.
In 1 keer klaar voor je kampeervakantie? Ga naar Vrijbuiten.
Uw rechterschoen is straks wat eerder aan vervanging toe. Want tijdelijk krijgt u standaard een Steptronic-automaat op elke BMW. Deze innovatieve automaat zorgt voor ongekend rijplezier. Schakel dus nu snel. Kijk op bmw.nl of maak een onvergetelijke proefrit. BMW maakt rijden geweldig.
Heeft echt alles een prijs? Stel, je hebt een meevaller. en je wilt een flink stuk van je hypotheek aflossen. Dan kan dit meestal maar tot 10% of 20%. En daarna gaat het je extra geld kosten. Doen we niet aan bij Florius. Niks straflossen, gewoon aflossen. Maar wel uit eigen middelen. Zoveel je wilt, zo vaak je wilt. Zonder prijskaartje. Florius. Hypotheken die meebewegen.
Kies voor de aantrekkelijk geprijsde BMW Corporate Lease Steptronic Edition. Met automaat, navigatie business en alarmklasse 3.
Van de stijl tot dada. Kunstenaar Jean Arp liep voorop bij de spannendste kunststromingen van de vorige eeuw. Ontdek in 100 werken hoe deze pionier de wereld van kunst, poëzie en natuur bij elkaar brengt. Nu in het Kröller-Müller, Arp, The Poetry of Forms.
Zul je net zien, ben je heerlijk aan het lunchen met je vrienden in Zuid-Frankrijk, komt de rekening op tafel, heeft Rob, beter bekend als de pot, net niet genoeg saldo. En zo'n goede jongen laat je natuurlijk niet voor schut staan. Dus ik stiekem geld overmaken naar zijn rekening met de mobiel bankieren-app van ABN AMRO. En voilà, dat verrekenen we later wel.
Ook altijd en overal geld overmaken? Dus ook in het buitenland? Kijk op abnamro.nl/mobielbankierenapp.
NPO Radio 1.